Ja, vorige week hebben we het vooral gehad over dat centrum, ik ben. Meditatief. Kun je steeds meer in dat centrum komen? Meer op die negatieve weg, door steeds meer afstand te nemen van de vormen waarmee je geïdentificeerd bent, kom je in diezelfde sfeer van het zuivere ik ben terecht. Waarna het kan oplossen. Het kan ook zomaar wegvallen. Bij de meditatie, spontane meditatie. Je zit te kijken naar het licht op de golfjes van het water. En ineens is een heel andere sfeer waarin geen ik-centrum meer aanwezig is. Je gaat zitten en je laat je ontspannen. En wanneer het werkelijk door mag gaan, die ontspanning, ontstaat een onbeschrijfelijke sfeer. Maar het belangrijkste wat je daarvan kunt zeggen is, er is geen ik-centrum meer. Daardoor geen scheidingen. Daardoor een grondeloze non-dualiteit. wanneer de ontspanning maar even mag doorgaan. En je werkelijk daarin meegaat. In de ontspanning verdwijnt de ik-spanning. Het ik is niks anders dan spanning. Dus wanneer de ontspanning doorgaat, blijft er niks over van het ik. Je gaat zitten, de ontspanning komt. Intern is er een zekere helderheid. Intern ervaar je wat er gebeurt. Net zo goed als het kan wanneer je gaat slapen. Heerlijk slapen, je kan er wel van genieten. Heerlijk, je gaat liggen, heerlijk wegzakken in slaap. Intern geniet je er nog steeds van. Wat gebeurt er? Je bent helder, want je geniet er nog van. Je merkt dat steeds meer aspecten van je eigen persoon en van de wereld wegvallen. Wat blijft over? Alle vormen zijn verdwenen. Komt nog een hele fase waarin nog wat kwaliteiten zijn, wat universele kwaliteiten zijn. Wat voor universele kwaliteiten? Ja, de traditionele. Zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn. Verder niets. Dat is nog een sfeer van er zijn. Er is nog intern daar een zeker genieten. Dat je er zelf bent. Ik ben. Zonder vormen. Als je dat bewust hebt meegemaakt, dan weet je dat dat altijd een structurele grondslag is van je eigen ik-persoon. Dat het de grondslag is van iedereen, van alle mensen, van alles. Vanuit de oppervlakte, vanuit de situatie van die personen. De meesten hebben wel een vermoeden dat er inderdaad zo'n diepte van het zelf zijn is. Maar wanneer je het zelf bewust hebt ervaren, helemaal wanneer het open blijft, dan is het zo duidelijk. En kijk eens, daar zit veel meer de kern van mijn zelf zijn. En het is een diepte van zelf zijn die er eigenlijk altijd al is. Waar komt de aandacht uit voort? Waaruit komt het spreken voort? Waaruit komt het handelen voort? Waar vindt de perceptie plaats? De waarneming? Die bron. Oh ja. Er is een duidelijke bron van ik zelf. Maar die bron die heeft niet die vormen van de ik-persoon. Dat is direct vast te stellen. ga eraan vooraf. Daarom dat woord ook, de bron, de oorsprong. De oorsprong van de aandacht. Je hebt aandacht voor allerlei dingen. Je ziet bepaalde dingen. Ik zie dat. Nou, vanuit dat kun je teruggaan met die lijn van je eigen aandacht. Nou, het object. Vanuit het object. Terug naar jezelf. Waar komt die bron? Waar zit die bron? Waar komt die bron vandaan? Waar komt die aandacht vandaan? Nou, dan ga je toch terug in die lijn. En dan ga je terug en dan ga je verder kijken. En wanneer die lijn werkelijk vervolgt, dan merk je dat die lijn uitloopt in een open bewust zijn. Zonder vormen. Dat zijn dingen die je heel concreet kunt ervaren. Wanneer je mediteert, dan heb je het ook heel vaak dat je wel een heel open sfeer van bewustzijn hebt. En dat jij wel later weer ergens op gericht bent met een heel beperkt bewustzijn. Een specifieke aandacht voor iets speciaals. Wanneer de lijn weer terug vervolgt naar de bron van de aandacht. Ja, dan zit je weer in die hele diepe meditatie van het totaal open bewustzijn. Als dat open mag blijven, dan zie je dus dat al die vormen van het zelf, de persoon, het zelfbeeld, de biografie, enzovoorts, enzovoorts, allemaal ontzettend betrekkelijk worden. We zijn zo verschrikkelijk betrekkelijk. Waar ben je thuis? Dat is toch in die oorsprong? Veel meer dan aan die oppervlakte met vormen. In die beweging van die open sfeer van zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn, naar de situatie van een ik-persoon in de wereld, met alle vormen van dien. Je ziet dat jezelf vervreemdt van jezelf. Het is een specificatie. Natuurlijk ben je dat ook, maar je bent veel meer. Je gaat je opsluiten in een fractie van wat je zelf bent. Omdat dat een fractie is, sluit je allerlei andere dingen af die je dan het andere noemt. En de ander. Je zit in de dualiteit. Dualiteit betekent conflict. Lijden. Dus zomaar kan ineens die non-dualiteit zich manifesteren. Dat gebeurt ook regelmatig bij iedereen. Belangrijke punt is, herken het. Want wanneer je het niet herkent, dan is het eventjes ergens een soort idee van weg zijn, blackout. En het volgende moment pak je de oude draad weer op en dan is er niks veranderd. Dat gebeurt ook dus na elke nacht wanneer je in een diepe droomloze sfeer geweest bent. Volgende dag pak je de zaak weer op en je zet alles mooi op een rijtje, op een tijdschaal. Je zegt, oh, gisteren dat en toen heb ik eventjes een paar uur geslapen en nu is het weer ochtend en dan gaat het weer op oude manier door. Mijn identiteit als ik-persoon gaat door. Maar het is natuurlijk niet zo. In die droomloze slaap was je er niet als persoon. Als je dat eenmaal intern herkend hebt, dan is het ook veel meer iets wat onafhankelijk is van de tijd. Het is niet ergens waarin ik dan wel naar verwijs, ergens in de tijd dat ineens zo'n ervaring opkomt. Nee, het is een open dimensie die structureel aan de basis ligt van zelf zijn. Het is er altijd. Het is de basis van het leven in de tijd. Maar het gaat zelf vooraf aan de tijd. Die universele sfeer, wanneer je daar duidelijke ervaring van hebt, die blijkt ook nog eens een keer eindig te worden. Dus daarin zijn nog de laatste universele kwaliteiten. Maar die lossen dus op. Die oorsprong die gaat nog verder terug. Maar datgene waarin die laatste universele kwaliteiten zich oplossen. Het is duidelijk, hè, dat er dan ontzettend veel verandert, natuurlijk ten aanzien van het zelf zijn, maar ook ten aanzien van de wereld voor zover die doorgaat. De wereld die wordt door de ik-persoon in een bepaalde constellatie vastgehouden. Wanneer dat knooppunt van ik verdwijnt, verdwijnt die spanning om alles vast te houden op een bepaalde wijze. Sowieso de dualiteit verdwijnt, maar verder de vormen ook. Ze worden niet meer gedwongen door een ik. Dus wat er gebeurt, gebeurt in het grote geheel. En wat in het grote geheel gebeurt, moet blijkbaar gebeuren. Maar het gaat wel op de meest harmonische wijze, als maar mogelijk is. Er is geen ik meer die het op een kunstmatige manier wil regelen. Ja, het zijn dus wel heel duidelijke zaken in je eigen bewustzijnssfeer. Hou het concreet. Datgene wat je zelf ervaart, dat zal een uitgangspunt moeten zijn. Daar zul je het in moeten herkennen.
Zelfbewustzijn, openbewustzijn, universeel bewustzijn.
Nee, dat zou ik niet doen. Natuurlijk, je hebt bewustzijn in het bewuste zijn. Daar worden dingen duidelijk. Dus het is een bepaalde zijnsfeer van helderheid waarin dingen duidelijk worden. Je kunt er dingen vaststellen. Oh, dit is het geval. Nou, en dan heb je allerlei verschillende vormen van bewustzijn. Het kan gesloten zijn, het kan open zijn. Ja. Je kan het meer op jezelf richten of je kan het meer op de wereld richten. Maar het is wel goed om daar kijk op te krijgen. Hoe zit dat? Word je maar bewust van je eigen situatie, ook wat betreft de aard van je bewustzijn. Nou nee, goed, je kunt op een gegeven moment best in een bepaalde situatie niveaus onderscheiden. Bijvoorbeeld nou eerst heel sterk een verengd bewustzijn en sterk egoïstisch. Of dat bewustzijn wat meer open komt en dan zie je meer. Dus dan zeg je, ja, daar zit een bepaalde hiërarchie in. Maar steeds probeer zelf, wanneer ik ook woorden gebruik en zo, probeer wel heel concreet te ervaren wat daarmee bedoeld wordt. Probeer het wel zo simpel mogelijk te doen, dat je het wel inderdaad zelf kunt ervaren.
Ja, nu dat je het zo zegt, is het duidelijk, maar toen ik het zo las, dan heb ik zoiets zelf wat daar nou mee bedoeld.
Nee, dan is het goed om daar een vraag over te stellen. Tuurlijk, tuurlijk. Want het zal echt op al die punten heel duidelijk moeten worden. Het is dan een herkenning.
Ja, nu herken ik het, maar als
ja.
Het zo leest,
nee, maar daar gaat het om. Nee, maar dan is het goed om erover te praten. Ja. Wanneer het niet die aansluiting heeft bij je eigen ervaring, dan blijft het theoretisch.
Ja.
Of blijft mentaal, dat je wel een modelletje kunt maken, maar daar schiet je niks mee op. Anne, misschien is het ook wel even leuk om even jouw ervaring zo te vertellen.
De blikjes.
Met die blikjes.
Soms, alle dag, ziet, voel ik, ben je altijd die dat heel veel meer deel en
geef ik nog een keer dat je stem kort wat we eerst zijn. Voor dus mensen en ineens hoor ik ook gerinkel van beetjes die op de grond zitten niet horen. En ik had gezien, dit is toch niet waar zeker. En het was wel waar, er stond een meneer met zijn rug en ik voelde dat allemaal weer vier beetjes uit zijn auto en rennen van en onder de auto in. En zo. En zijn vrouw zat achter het stuur. Dus ik leun naar buiten, ja, in die gaten natuurlijk. En ik leun naar buiten en ik zeg van meneer, kun je die beetjes ofwel meenemen ofwel in de vuilbak gooien? En hij draait zich om en hij zegt vrij agressief, nee, jij wel? Dus ik heb verder niks meer gezegd, ik heb hem alleen aangekeken en in eerste instantie was het echt nog kijken van hun, van manneke, dit gaat echt niet waar zijn, die gaat het niks dus opruimen. En ik voelde ook dus dat ik tegen een soort van, ja, ik deed hem aan losten ofzo. En ik ben blijven kijken gewoon en op een gegeven moment is een fractie van een seconde werd alles vloeibaar. En op dat moment heeft hij zich dus gerukt om al die wegenbeekjes weer in elkaar te pakken en is het niet altijd in voor. Dus ja, ik vond het heel erg opmerkelijk op het moment dat ik het gevoel had van er was echt geen enkel verschil tussen hem of mij. Dat ja. Want er gebeurt zoiets, dus ik denk dat het ook iets gevoeld is.
Ja, dankjewel. Ja, dus dat is iets wat iedereen wel eens een keer zo meemaakt. Dat ineens zo'n overgang plaatsvindt van eerst tegen de ander aan en je krijgt meteen een reactie. En wanneer je eigen persoonlijke aspecten van dat ik verdwijn, ontstaat er heel iets anders. Dualiteit verdwijnt. En dan zie je dat alles zich op een hele goede manier gaat organiseren. Dingen die je nooit zo hebt kunnen bedenken. Want wanneer je zo iemand hebt en die spreekt je aan, nou die begint ook met een grote mond terug. Je weet hoe dat meestal gaat, want dan ga je zelf ook weer er tegenin. En je hebt op een gegeven moment een slaande ruzie. En dan kan het ineens veranderen. Blijkbaar door het gewone blijven kijken. En bij jezelf verandert er iets, dat die persoonlijke elementen verdwijnen. En dat merkt de ander meteen. En dan is er ook bij de andere stuk openheid. Ja, en dan gaan de dingen vanzelf lopen.
Merk je dit soort vertrouwen dat in mij een verharding ontstaat, maar ik kan het nog net niet voor zijn. Die verharding is er eerder, wordt het me wel bewust als het er gewoon is en dat ik daar niet verder in moet gaan, maar ik ben het niet voor.
Nee, maar voor zover je er wel een besef van hebt, ja, kun je er wel meditatief bij blijven. Mm-hmm. Wanneer de meditatief zoveel mogelijk bij blijft, ja, dan zul je merken dat je op een gegeven ogenblik dat het wel doorzet. Ja, ja. Natuurlijk is het niet iets wat je kunt regelen.
Nee,
van, oh nee, ik moet er even voor zijn en ik moet het even regelen.
Ja.
Zo werkt dat niet.
Nee, nee.
Er zal werkelijk dus een verandering in jezelf moeten plaatsvinden, in de zin dat je zelf meer zakt tot op een niveau waarop die dualiteit niet aanwezig is. En hoe duidelijker je daar al een ervaring van hebt, des te makkelijker kun je erbij blijven. Als je eenmaal die ervaring gehad hebt, dan weet je wat voor sfeer dat is. De smaak daarvan, die is er nog steeds. Ja, dan kun je er toch bij blijven. Oh ja, zo, op deze wijze. Dat betekent niet gespannen, gericht zijn op die ander, maar het terughalen waar ik het over had, die gerichtheid terughalen. En dan komt er een openheid waarin de dualiteit niet meer is.
Zich in de dualiteit zich emoties en gevoelens voordoen. Hoe zou je daar omgaan? Is dat alweer dualiteit?
Ik zou er niet te veel over nadenken, want het is niet vanuit. Het is, ja, wanneer je het uit ervaring kent, dan zul je ook vaststellen dat er wel degelijk allerlei dingen door blijven gaan. Ademhaling gaat door, gevoel gaat door, veel opener gevoel is er dan. Maar er zit geen ik-spanning in. Hoe dat er dan uitziet, nou, dat kan alleen maar verwijzen naar je eigen ervaring, wanneer je dat ergens gewoon gehad hebt, natuurlijk. Dan is er wel openheid en ook openheid van gevoel. En er is ook natuurlijk, emotionele gevoelens kunnen er ook zijn. Alleen wanneer in een emotioneel gevoel geen ik-spanning zit, is het totaal anders. Want allerlei emoties die worden maar opgevoerd wanneer een ik zich erin bevindt en dan dat hij daar nog een keer extra reacties op krijgt op zijn eigen emoties. Ik word kwaad. Oh ja, ja. Nee, natuurlijk word ik kwaad. Oh ja, ik voel niet wat ik dan doen heb. Oh ja, nou, en je gaat er maar door omdat het steeds weer in die kader van een ik wordt opgepakt en daardoor in die x-positie wordt versterkt. Maar wanneer het open is, natuurlijk is er een gevoeligheid en ook een emotionele gevoeligheid. Alleen, het blijft open zodat het opkomt en weer verdwijnt. Nee, je merkt dan, net zo goed als in het voorbeeld, dat wanneer het werkelijk plaatsvindt, dat anderen daar ook heel duidelijk iets van gaan merken. Wanneer je iemand anders aanspreekt op zijn gedrag, hij doet het vanuit een ik-positie, je krijgt direct vanuit de andere ik-positie reactie. Dat is de standaard. Actie en reactie. Wanneer uit die reactie nou ineens bij die ander gevoeld wordt, ik geef wel een reactie, maar ik merk dat die reactie nergens meer op slaat. Want er is geen ik-verharding meer aan de andere kant. Dus, het gaat de lucht in. Wat gebeurt er bij die anderen? Ineens een stuk bewustwording van zichzelf. Als er een bewustwording komt van zichzelf, ja, dan zie je dat er heel veel dat er echt iets goeds uit voortkomt. Want de dingen die tonen zich vanzelf dan. In die bewustwording. vanuit een ik-positie voortdurend conflicten. Omdat er een scheiding is en omdat krachten werken op die scheiding naar anderen toe en terug, een conflict. Ook intern. Allerlei conflicten. Ik wil dit, maar ik wil het andere ook. Of tussen hoofd en hart. Ik wil het graag, maar ja, ik zie wel, dat kan niet. Enzovoorts, enzovoorts. Je ziet dat vanuit die open sfeer is er die dualiteit niet. En dat betekent dat die conflicten er ook niet zijn. Ja, je zou willen dat de politici daar ook iets van hadden.
Maar als ik dan heel raar voorbeeld geef, hoe kan het dan dat Jezus aan het kruis geslagen wordt?
Ja, ik heb al gezegd, de zaken die ontwikkelen zich op de meest harmonische manier. Maar het wil niet zeggen dat het dan helemaal gaat zoals je dat zelf zou bedenken. Er zijn natuurlijk allerlei zaken, bijvoorbeeld ook ten aanzien van het lichaam. Daar kun je natuurlijk ook allerlei ideeën over hebben. Je zegt, wanneer de conflicten verdwijnen in je eigen sfeer, intern, extern, dan kun je wel zeggen, de situatie is wel heel. In die zin is het de meest gezonde situatie. Maar het wil niet zeggen dat je niet meer ziek wordt. Of dat je niet aftakelt, dat er geen dood is voor het lichaam. Ja. Dus daarom heb ik het maar zo geformuleerd. Natuurlijk in die wereld, wanneer die conflicten verdwijnen, het is de meest ideale situatie voor alles wat er plaatsvindt en voor iedereen. Maar natuurlijk zijn er ook allerlei andere zaken die spelen. Bijvoorbeeld wanneer zaken heel raar zijn gelopen. En er komt iemand die wel open is. Ja, dan is het maar de vraag of dat doorwerkt. Want je hebt inderdaad ook kans dat er een... bij Anne is dat niet geweest, maar die man die had ook ineens zo kwaad kunnen worden dat hij helemaal geen weerstand meer voelde. Dat hij was komen halen.
Ja, heel even was het idee van, dat is nu naar mijn hoofd gooien.
Nou, ja, want het wordt wel even op een spits gedreven. En hoe het uitpakt, dat weet je ook niet van tevoren. En trouwens, wat goed is, dat weet je ook niet van tevoren. En de christelijke theologie, dan wordt inderdaad het aan het kruis hangen van Jezus, wordt inderdaad als het meest waardevolle gebeuren gezien.
Ik dacht eerst de opstanding.
Ja goed, als het vervolg daarvan. Maar het idee, wat natuurlijk gewoon toch een belangrijk dogma is in de christelijke theologie, van Jezus stierf op het kruis voor onze zonden.
Ja, hij zou de tijd als zonde kunnen zien.
Dat is iets wat je ook kan zeggen, ja.
Ja.
Dus wanneer we nog even terugkeren naar die beweging in de richting van non-dualiteit. Het heeft wel degelijk zin om meditatief mee te gaan met dat gevoelsmatige ik ben. Zodat je steeds duidelijker gaat ervaren wat dat ik ben is zonder al die vormen. Zonder die specifieke definities. Want het leidt ertoe tot een bewustwording heel concreet aanwezig te zijn op dat niveau van Satchitananda. Zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn, in universele zin, zonder vorm. Je zult er heel bewust aanwezig moeten zijn, om dan ook te kunnen ervaren dat er nog iets verdergaands mogelijk is. Namelijk dat het verder gaat oplossen, dat ook die essentie van ik ben gaat verdwijnen. Dat betekent overgaan. Het kan zo helemaal spontaan gebeuren. Wanneer je gaat slapen en je zakt in een droomloze slaap. Daarin zit een overgaan. Als je jezelf, terwijl je gaat slapen, niet overgeeft, dan slaap je niet. Als je wel slaapt, is er blijkbaar een overgaan. Dus iedereen kent het.
Slaap ook geen ik ben meer.
Nee, want anders dan is er altijd nog een element bij. Ja goed, droomloos slaap, je hebt inderdaad hoor, je hebt wat lichtere vormen waarin nog wel iets daarvan doorspeelt. Maar ook daar heb je weer die verdere dieptes in waarin dat inderdaad heel ijl is en zelfs niet meer aanwezig is. Dus ook net zoals in de meditatie, dan zijn die fasen ook te herkennen. Dus dat je werkelijk nog met een heel duidelijk, ja ik ben er, op heel ijl niveau al aanwezig bent. Maar ook dat het al veel ijler is. Dus dat hangt er af.
Dus dat ik ben zonder kwalificaties, is dat dan toch het begin van het ego? Of is dat...
Dat is de bron. Alleen ego noemen we een zelfzijn dat beperkt is. En hier heb je wel de minst beperkte vorm van zelfzijn, namelijk het is universeel.
Maar omdat er ik in zit, is het nog steeds...
Maar dat heeft toch... Goed, we praten wel over de ervaringsmatige kwaliteiten.
Ja.
Daarin, wanneer je al helemaal blanco bent, dan kan het zijn dat er al een oneindigheid is van gelukzalig zijn, bewustzijn, toch, omdat je het in tijd kunt vaststellen en ervan kunt genieten. Maar verder zijn er helemaal geen vormen, geen tijd bestaat. Nou, wanneer dat open mag blijven, oké. Oh ja, er zit nog steeds dat genieten in, ik ben er. Maar dat zijn wel de laatste dingen. Ze hebben geen vorm meer. Het zijn meer van die kwaliteiten. Die zeggen dat, die zei dan, nee, het is zoiets als de reuk van het wierookstokje. Zo'n essentie, het wordt heel ijl. Het is die geur, het is die reuk. Het is die reukessentie. Maar ja, goed. Die kan ook ijler worden. Maar je ziet, het kan ook terugkeren. Dan is dat ik ben is een soort zaad wat dan meteen weer aanleiding kan geven tot meer specifieke vormen van het ik. Kijk maar in de meditatie. De bel gaat, bloep, ben ik meteen weer ingeschoten.
Er is een verschil tussen ik ben en God bewustzijn eigenlijk.
Nee.
Nee toch? Nee.
Goed, het hangt vanaf wat voor concept je nog meeneemt. Nee. Zo. Nee, maar natuurlijk, het idee, wanneer je op het niveau staat van ik persoon en je hebt toch een besef van dat universele. Zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn, liefde. Ja, dan is het natuurlijk iets wat ergens dan geprojecteerd wordt. Okay, en dan wordt een label op geplakt. Oh ja, God.
Maar waar we het over had, dan is dat de realisatie op dat moment.
Wanneer je werkelijk daarin meegaat en het op dat niveau bewust wordt. Ja, ja. Dat is een realisatie. Dan stel je vast dat het werkelijkheid is. Oh ja, zo.
Als je er nou van uitgaat dat het kwestie is van eindeloze overgave,
ja,
dan hoef je helemaal niks te doen. Dan is het een kwestie van. Oké, dat is duidelijk.
Ja. Laat er wel zoveel mogelijk nog een intern bewustzijn blijven, zolang dat er maar gaat. Alleen al om te voorkomen dat er te gemakkelijk weer. De oude gewoonte weer terugkeert.
Ja, een beetje onderhoud.
En dat is helderheid, helder blijven, zodat je merkt, oh, nu gaat het toch ergens vastlopen, deze stop. Want ik zou juist meer in de richting van verdere ontspanning moeten gaan, verder overgaven. En ik weet hoe die instelling zo'n beetje is. Dus ik merk dat het nou een beetje weer afgeleid wordt naar andere dingen toe. Nee, stop weer terug en dan mag het proces doorgaan. Ja, dat zul je zelf moeten beoordelen. Wanneer het niet direct lukt bij jezelf om, ja, terwijl die nabijheid van die ander doorgaat, ja, om daarin open te worden. Maar wanneer je merkt, oh nee, die gewoontes zijn van mij zo sterk, dus ik ga er keihard weer tegenaan. Ja, dan is het misschien nuttig om eventjes te zeggen, nou ik loop wel een eindje om en dan kom ik wel weer terug.
Ja.
Als het nou wel lukt. Ja, 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 maar goed, in die zin moet je ook verstandig met jezelf, ja, omgaan.
Maar soms denk ik, is dat dan ook niet een bepaald egoïsme dan van, het is wel raar, maar dan die verkramping weer.
Ja, je weet wat ik dan zeg, hè? In die zin moet je nog veel egoïstischer worden. Ja, want iedereen die wil eenheid. Als je dat maar op een beperkte manier denkt te verwezenlijken, dan hou je problemen. Wanneer je door hebt dat het oneindig is, Doei. Maar je ziet dan meteen wanneer het werkelijk in werking gaat, dat al die ego-zaken verdwijnen. Ja, maar dat gaat vanzelf. Nee, je ziet ook waardoor de problemen van een godsmystiek dan uit voortkomen. Wanneer eerst dus dat ergens gaat projecteren. En zelf definieer je jezelf als persoon op een grote afstand. Je hebt een scheiding gemaakt. En dan probeer je in de mystieke beweging tot eenheid te komen met God. Allerlei problemen. Natuurlijk hadden die christelijke mystici het altijd erg moeilijk, omdat het dogma was, want God is gescheiden van de mens. Als geschapen. En wanneer eenmaal zo'n scheiding stelt, nou, dan is het niet meer te overbruggen. Nou ja, goed, in de christelijke traditie is het maar eentje, hè. Jezus. Die was de middelaar, die was de zoon van God, die is mens en God. Dus dat is de enige.
Oké, okay, maar de andere mystici die het ook realiseerden, die waren dus eigenlijk, nou, dus eigenlijk niet pas van wonder dat ze binnen hun dogma toch realiseren, zoals Franciscus of...
Ja, in een bepaald opzicht, maar... De formulering sowieso, die bleef toch ook nog dualistisch.
Ja.
Bij Eckhart, daar vind je Eckhart. Iets in die richting, ja. Natuurlijk blijft het wonder wanneer het werkelijk zo doorbreekt. Dat blijft het sowieso. En daar heeft de persoon niks mee te maken. Juist het wegvallen van die persoon, waardoor die openheid zich kan manifesteren.
weet dat toch nooit zo precies met het christelijke geloof. Ik vind toch wel allerlei woorden zoals metanoia bijvoorbeeld. Ik vind dat je dat toch ook wel kan vergelijken met wat u net zei van ja, zeker omkering die je plaatsvindt van het persoonsgerichte naar openheid bijvoorbeeld.
Ja.
Het koninkrijk der hemelen bijvoorbeeld.
Ja. Nee, dus er zijn allerlei elementen en je zegt nee, kijk eens, waar gaat het in de boodschap van Jezus om? Dat ging daar inderdaad om. Jazeker. Alleen, wanneer je ziet in de verdere geschiedenis, waar komt dat dan eigenlijk verder naar voren toe? Dan is dat iets zeldzaams. En wanneer je dan, goed, dan ging het hier ook eventjes om, dat je ziet wanneer er wel dat dogma gaat doorzetten van die gescheidenheid van mens en God, dan krijg je dat metanoia enzovoorts ook een andere betekenis krijgen. Dan gaat het veel meer om de bekering in een in innerlijkheid. Wanneer het oppervlakkig is, dan is het alleen in morele zin. Wanneer het wat verder gaat, dan is het wel iets. Natuurlijk gaat het dan verder. Maar dan zie je nog die christelijke mystici, de meesten, zie je nog worstelen met, het is inderdaad een genieten van de nabijheid van God enzovoorts. Allemaal prachtig. Maar je ziet bijvoorbeeld eigenlijk, voor zover ik het dan over zie, alleen bij Eckhart iets van, nee, kijk eens, daar gaat het werkelijk om, het loslaten van dat laatste ik ben, van ik geniet en ik ben in de nabijheid van God enzovoorts. Wanneer hij bijvoorbeeld zegt van, hey, kijk eens, je moet zo arm worden dat je zelf niet meer een plaatsje voor God wilt zijn. Want dan heb je blijkbaar nog een plaatsje voor God en waar God mag komen. Dus dat zal zelfs ook nog moeten verdwijnen. En dat, oké. Okay. Het koninkrijk der hemelen natuurlijk ook, alles wat er verder over gezegd is. Meestal toch in termen van een ideale samenleving. Waar wel God leeft.
Jezus zelf zegt toch wel duidelijk dat het koninkrijk der hemelen zit binnenin.
Ja, ook daar heb je weer verschillende interpretaties van, hoor.
Okay.
Meestal wordt het dan weer vertaald als bij u, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar is ook in u. Ja, is ook in u. Maar wat wordt ermee bedoeld, hè? Wat wordt ermee bedoeld? Dus meestal wordt het toch opgevat als, nee, het gaat toch om mensen. Je bent nou eenmaal mens en dan blijf je. Maar daarin kun je wel bewust worden van dat element van het koninkrijk. En wanneer je daarvanuit leeft, oké, dan heb je natuurlijk een hele mooie situatie. Dus wanneer het die richting uit zou gaan, dan zou al heel mooi wezen in onze wereld. Maar het eigen besef gaat verder. Het eigen besef gaat verder. We hebben er vaker over gehad hoor. Maar natuurlijk, dat heel duidelijk dat dogma gesteld is. De mens is gescheiden van God. Dat heeft natuurlijk wel een duidelijke functie. Want een mens kan niet zeggen dat hij God is. Dat is de grootste blasfemie. En dat geeft aanleiding tot ontzettend grote ellende. Maar er is wel in mensen een bepaald besef van een diepte en een ruimte waarin er geen scheiding is tussen dat goddelijke waar je besef van heeft en die diepte van zijn eigen zelf zijn. En wanneer dat bewustzijn verder zich ontwikkelt, dan krijg je inderdaad, waar we het hier over hebben, die non-dualiteit. Je ziet deze structuur van gescheidenheid, ongescheidenheid, natuurlijk in alle religies terug. Het hindoeïsme heeft natuurlijk ook die verschillende stromingen. Het grootste deel van het hindoeïsme is sterk religieus van aard. Algemeen is dat ook mystiek van aard, maar de meesten komen daar niet naartoe. Maar in het algemeen is dat niet zo sterk, die scheiding. Alleen, het wordt wel ergens buiten geprojecteerd. En dan krijg je ook weer de beweging dus daar naar die godheid toe. Allereerst door je op een goede manier te gedragen, door de rituelen uit te voeren enzovoorts. In tweede zin dus ook meer die mystieke beweging, die bhakti-yoga. En wanneer dat werkelijk doorgaat, is natuurlijk ook maar een fractie van de hindoes. Wanneer het werkelijk doorgaat, dan zie je dus wel dat dezelfde dingen weer terugkeren. Kan er inderdaad een totale overgave plaatsvinden. Dat betekent een loslaten van al je eigen ego-structuren. En mag dat doorgaan nog verder dan wat dan Devaloka wordt genoemd, de wereld van de goden. Dus die prachtige wereld van dat licht en die hemelse muziek enzovoorts. Maar goed, dan wordt er ook heel duidelijk gezegd. Kijk eens, in kader van het karma wat je verzameld hebt, wanneer je heel veel van karma verzameld hebt, nou, dan kom je inderdaad in die wereld van de goden in de hemel terecht. Maar die hemel is nog steeds een sfeer van condities. En wanneer het een sfeer van condities is, is het niet absoluut. Dus wanneer je goede karma is opgesoupeerd, dan rol je weer terug in een nieuwe incarnatie. En voor zover het gaat om goden met eigenschappen, dan zitten die goden ook nog in een bepaalde tijd. Heel bijzonder is dan dat je in de alleroudste geschriften die we hebben, de oudste delen van de Rigveda, dat dan al gevraagd wordt, hé, wat was er nou voor de goden? Zodra je iets zegt, dan vraag je maar weer, wat was er daaraan vooraf gaan? Nou ja, dan wordt er ook zoiets gezegd van, oh ja, dat was chaos, zoiets. Woestheid, ledigheid.
Mind-creatie.
Nou, voor zover het een mind-creatie is, heb je een bepaalde inhoud.
Ja.
Dus zolang het inderdaad gaat om inhouden, dan weet je dat het inderdaad toch iets te maken heeft met ons kenvermogen, met onze mind.
Ja.
Het gaat erom dat er nou een besef is van hetgene wat eraan vooraf gaat en wat verder gaat dan dat. En dat is dus niet meer in woorden te vatten.
Ik bedoel eigenlijk alles wat vorm heeft gekregen ooit.
Ja.
Is het niet een mindproduct?
Ja.
Ja.
Omdat het een vormgeving is. Zeg,
dus
het is een vorm.
Eigenlijk ook voor incarnatie. Een incarnatie.
Ja. Ja. Het is ook een denkwijze.
Dus eigenlijk ze kloppen maar in bepaalde niveaus. En andere niveaus.
Precies. Zo praten we erover. In een bepaalde situatie. Mm-hmm. Dan kun je bepaalde dingen gaan ervaren.
Ja.
Afhankelijk van je eigen standpunt heb je een wereld.
Maar als we onderworpen aan een bepaald niveau, alle wetten van dat niveau zijn gewoon geldig.
Ja, omdat je in die wereld zit.
Ja.
Ja. Tuurlijk.
Ja.
Als je denkt dat je je lichaam bent, nou, dan onderga je gezondheid en ziekte en aftakeling en sterven.
Dus als mij een signaal geeft aan de vorm en het bewustzijn neemt dat aan, dan ontstaat het gewoon.
Ja. En er hoort een bepaalde wereld bij. En dat heb je in het algemeen, wat voor standpunt je ook inneemt.
En zolang het vorm is, er is altijd gevaar dat je gewoon in dit spel blijft hangen.
Ja, dus dat is het gevaar, dat je op zo'n standpunt blijft staan.
Maar wat ik ook apart vind, waarom wordt nooit even heldere sprake gemaakt over zulke onderdeel van spelen als incarnatie en reïncarnatie. Er zijn sommigen die hele duidelijke uitspraken erover doen, er zijn anderen die het echt niet weten of openlaten, de anderen die het ontkennen helemaal.
Jawel, maar je kunt het dus het beste openlaten en zeggen, nee, kijk eens, natuurlijk vanuit een persoonlijk standpunt kun je best ervaringen hebben die passen in zo'n concept van reïncarnatie.
Mm-hmm.
Ja. Ja, wanneer je dan op persoonlijk vlak die ervaringen hebt en dan ook nog een keer dat zo gaat zeggen, oh ja, dat is altijd een kringloop van wedergeboorte. Ja, oké, dan zit je daarin dus blijkbaar.
Aha.
Maar op een heel ander niveau zeg je, ja, kijk, het is toch een bepaalde voorstelling van zaken. En mijn eigen zelf zijn zit er helemaal niet aan vast. Dus gewoon vanuit een persoonlijke situatie, levend in de wereld, het is voortdurend van belang om bewust te worden van je eigen situatie. Ja. Daar hebben we het hier altijd over. En dat betekent dat je bewust wordt van het standpunt en de identiteit die je op een bepaald moment hebt.
Mm-hmm.
Nou, dan word je dat bewust en dat is de basis waarop het open kan komen.
Ja.
En dan zie je ook dat het standpunt van jezelf gedurende de 24 uur ook nog eens een keer steeds verandert. Nou, dan kom je tot de conclusie dat het allemaal zo betrekkelijk is.
Ja, dat is zo.
En als het zo betrekkelijk is en je ziet dat eigenlijk van alle standpunten, ga maar kijken naar alle mensen. Ze hebben allemaal standpunten.
Ja.
Maar waardoor is dat een bepaalde standpunt? Nou, noem de factoren allemaal maar op. van je opvoeding, van je culturele context en de scholing.
Ja, het zijn allemaal als bijkomende factoren. Het is niks zuivers aan.
Nou, dat zie je gebeuren. Dat zie je gebeuren.
Alleen dat is door de tijd ontstaan en blijft gewoon het systeem hangen totdat het gewoon zich zuiver wordt. Zo voel ik heel duidelijk nu.
Ja. Dat zie je.
Doet wat je doet.
Ja.
Levensgewoonte.
Je ziet het allemaal gebeuren en je zegt nee, natuurlijk gewoon op dat standpunt dan heb je allerlei uitspraken en die worden begrijpelijk vanuit dat standpunt en die wereld waarin de mensen leven. Maar het wil niet zeggen dat je altijd op het standpunt moet blijven staan, want je ziet de beperkingen ervan.
Ja, ik vind de laatste tijd ook moeilijk om een bepaald standpunt te nemen.
Op een gegeven moment.
Zodra ik neem, of moet je gewoon spijt van krijgen meteen? 2 seconden aan het einde te laat. Of moet ik gewoon stil blijven?
Ja, ik zou maar stil blijven.
Ja, ja. Ja, soms is het wel lastig dan. blijf je echt gewoon in een soort sociaal isolatie ook?
Nee, dat hoeft helemaal niet. Het gewone leven mag rustig doorgaan met andere mensen. Tuurlijk.
Ja, ja. Dan is het...
Maar voor jezelf duik je niet meer daar op zo'n standpunt waarvan je dan daarmee, of dat je daarmee identificeert. Mm-hmm. Het kan open blijven, terwijl het leven wel doorgaat.
Nou, eigenlijk dit bedoelde ik in ieder geval met buitenwereld. Met binnenwereld is dat moeilijker. Het is heel subtiel. Wat ik vertelde, dat is gewoon met mijn signaal. Dat eist gewoon een helderheid 100%.
Tuurlijk.
Dat heb ik nog niet bereikt, nee.
Nee, maar goed, wanneer je dat af en toe zoiets hebt, zoals Anne dat ook ervaren heeft. Ja, wanneer je daarbij blijft, zoveel mogelijk, dan zie je dat het steeds vaker gaat optreden.
Ja. Ja, dat klopt.
Nou, dan gaat het vanzelf wel doorzetten. In die beweging daar naartoe, dan zie je dus dat er standpunten zijn die meer beperkt zijn, meer ruim zijn. Wanneer dat eigen proces doorgaat, dan merk je dat je een verschuiving krijgt van je zwaartepunt.
Ja.
Naar steeds ruimere situaties. Met een opener bewustzijn. Gevoelsmatig zijn. En dat kan doorgaan op een bewuste wijze totdat je werkelijk ervaart, oh nee, nu is mijn belangrijkste sfeer waarin ik ben, alleen maar die sfeer van ik ben zonder eigenschappen. Dat is universeel. En daarin is al geen dualiteit meer met het andere zijn. Dat andere, dat is er niet meer tegenover ik, mezelf. Dat betekent al dus dat je het andere liefdevol opneemt in je eigen sfeer. Je naaste lief hebt als jezelf. Dat hebben we al eerder vastgesteld. Dat is alleen mogelijk wanneer er geen dualiteit is.
Ja.
wanneer er geen dualiteit meer is, is er geen voorkeursplekje meer voor het ik.
Ja, dat is gewoon die voorwaarde, want dan is er geen locatie meer.
Ja. Daar heb je zelf niks mee te maken. Dat is dus iets waar de ander dan mee zit en die heeft een eigen ontwikkeling.
Ja, maar heb je wel eens gezegd dat de relatie hier bij je beste leermeester is?
Ja.
Met wie je omgaat?
Nou, voor jezelf. Voor jezelf, want dan merk je wel wanneer er nog ergens zo'n ikje aanwezig is. Nou ja, die wordt daar wel aangesproken.
Wanneer het zo zou zijn dat mijn relatie nu wel met mijn partner spreken, dat hoe meer ik in de openheid kom, is een bepaalde ik in mij gaat missen.
Ja, maar wanneer dat ikje langzamerhand gaat verdwijnen, betekent dat wel dat de liefde toeneemt.
Ja, dat voel ik wel.
Ja. En dat gaat de ander ook voelen.
Het kan wel langer duren.
Ja, maar het kan soms ook heel snel gaan. We hebben net het voorbeeld van Anne gehoord. Nou, dat is toch een figuur waarvan je het nog niet zozeer van verwacht. Stapels bierblikjes onder andere van zouten gaan mikken. Ja, en toch... Huh?
Snelle transformatie.
Nou ja, hoe diep die transformatie gaat, is weer de vraag. Maar in ieder geval, in die situatie gebeurde er iets wezenlijks. Ja. Ja, dus ik hoop ook dat het duidelijk is geworden dat het toch gaat om hele eenvoudige dingen die je eigenlijk al lang kent. Het kan natuurlijk getrokken worden in een bepaald perspectief van moeizame mystieke weg en weet ik wat allemaal. En dat het ontzettend ver van je bed ligt omdat het zo radicaal is enzovoorts enzovoorts. Nee. Blijf maar gewoon kijken in je eigen sfeer en die dingen die zijn daaraan in aanwezig. Heel eenvoudig. En dat is dus die gevoeligheid, die interne helderheid, die sterker kan worden zodat je dat kan opmerken. En anders leef je eroverheen. Omdat je steeds je aandacht op objecten richt, naar buiten, of intern in je mind. Het is juist dat even terug laten keren van die aandacht. En dan blijkt alles open te komen. De duale aandacht en energie, die haal je terug. En hoe meer dat terugkeert, komt alles op een non-duale wijze open. Als je gaat slapen, al het duale wordt teruggehaald, duale aandacht, gerichtheid, denken, wordt allemaal teruggehaald, het verdwijnt. En wanneer je intern helder bent, het komt oneindig open, non-duaal. Gewoon op alle dagsvlak kun je gewoon dat direct al zeggen. Waarom hebben mensen die slaap nodig? Ja, omdat ze continu in spanning zitten in het waaktoestand in een dualistische, op een dualistische wijze. En iedereen vindt het slapen dan heerlijk. Ja, waarom? Omdat die dualiteit verdwijnt. Spanning verdwijnt. En zeggen ze, ja, nou ben ik thuis.
Ja, we kunnen de spanning ook net als de ontspanning ook zo dieper in de andere laag ingaan. Dus als hij de spanning heel lang volhoudt, kan hij zichzelf verdiepen.
Oh, die spanning kan zich steeds verder verdiepen natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat betekent wel een steeds grotere verkramping.
Ja. Dus tot andere laag ook, subtiele laag.
Tuurlijk, ja. tuurlijk. Ik heb het over gehad, moet je maar kijken hoe dat zit in het opgroeien. Hoe eerder in het leven een trauma komt, dat betekent inderdaad zo'n sterke aanval of zo'n sterk gevoel van onveiligheid dat er ineens zo'n zware verkramping komt. Nou, hoe dieper dat zit, hoe eerder in het leven dat gevormd wordt, hoe zwaarder dat verder in het leven ook aanwezig blijft.
Dus de spanning is dan zo diep als waar het gebeurd is.
Ja. En je weet ook, het enige oplossing is om werkelijk in helderheid daarna terug te keren en om terug te keren naar datgene wat eraan vooraf ging. Waar dat trauma nog niet was. En dan zie je dat het trauma ineens kan ontspannen. Dat is het enige.
En datgene wat eraan vooraf ging, is dat ik ben, dat zijnsgevoel.
Ja, zonder vormen.
Zonder vorm.
Want zodra er een trauma is, dan zijn er vormen. En het trauma kan er ook alleen maar komen wanneer er al wat vormen zijn. Maar die kunnen natuurlijk wel al heel vrij snel er komen, wanneer er maar enigszins een klein beetje meer, al was het een hele vage vorm, al gecreëerd is. Maar juist op dat niveau staat alles nog wel aardig open. Dus de gevolgen die zijn des te drastischer.
Want voor vele mensen is het geboren worden al trauma. Zeker in de tijd dat ze nog klappen krijgen. Dat kan je voorstellen.
Ja, op een bepaald niveau. Maar hoe eerder het plaatsvindt, hoe dieper het zit, des te meer gaat het om het er al of niet zijn.
Dan heb je het over het aanwezig zijn in het lichaam.
Ja, maar ook in voorstadia van het lichaam. Waarin het materiële lichaam nog niet zozeer aanwezig is in het bewustzijn. Maar veel meer, stel me voor, je had het net over het geboren worden. Nou, op bepaalde psychoanalytici die zeggen dat is inderdaad het eerste zware trauma. Maar dat betekent wel dus in de zin van, nou net zo goed als je een tijd lang onder water wordt gehouden. Nou, dan heb je ook niet zo'n duidelijke voorstelling van je lichaam, maar je weet wel, ik moet boven komen. Het is erop of eronder, in die trant. Nee, dus wanneer eenmaal zo'n ervaring geweest is, dus dan blijft er altijd nog een basisangst. En dat is die verkramping. Die basisangst, omdat het dan eenmaal zo is ervaren. Oh hé, dat zou helemaal misgaan. Dan kan zo'n basisangst blijven bestaan als basis van de rest die er aan vormen, aan persoonsvorming komt.
En dan is er dus ook een angst voor die openheid juist, omdat het in die openheid is gebeurd.
Ja, zeker. Maar het kan ook een bepaalde angst zijn voor afsluiting.
Voor?
Afsluiting. Ik heb het al gezegd. Ja.
Is het enige wat je kan doen.
Ja, wanneer je werkelijk terugkeert naar die oorsprong. En je daar bewust wordt. Dan zeg je nou, dat is, ik heb het vaker gezegd, dat is toch ook het mooie van die Advaita benadering die zo de weg van het zelf volgt. Wanneer je de weg van het zelf volgt, zeg je nou oké. Er is helemaal geen remming meer op het pad omdat er angst komt voor hetzelfde, want ik blijf toch mezelf. En dat is ook goed dat je dat besef hebt, alhoewel je ziet dat het zelf niet vast zit aan allerlei vormen. Maar wanneer je dan ook duidelijk vast kunt stellen, oh, dit open zelf zijn, bewust zijn. Ja, dat is ook helemaal niet gebonden aan wat voor condities dan ook. En je bent toch jezelf aanwezig. Nou, dan wordt zo'n ervaring, wat eerst de basis was van je eigen persoonlijk leven, wordt zo betrekkelijk. Die angst die verdwijnt. Want je bent voorafgaand aan die angst. Natuurlijk, gewoon moet je kijken hoe het gaat met een kind dat huilt. Het wordt opgenomen door de moeder. En die wiegt het. Nou, wat gebeurt daar? Het kind gaat weer mooi terug naar die fase voorafgaande aan die pijn of honger of weet ik wat allemaal. En het wordt stil. Hoe is die situatie? Ja, het kind is zich dat niet bewust. Maar het verkeert wel weer in die oorspronkelijke sfeer van heelheid. Zonder dat er een splitsing was met allerlei minder mooie ervaringen. En het besef dat het mogelijk is dat je zo wordt opgevangen door God, is precies hetzelfde. Maar het punt is dat je intern daar heel helder bewust van kunt zijn. Dat je altijd daar al bent. Dat het een structureel iets is wat nooit verdwijnt. En als je dat concreet heel duidelijk blijft ervaren. Ja, prachtig toch?
Ja, dan is er niks aan de hand. Maar het gaat juist om die wip van of je ervaart het of je zit in die verkramping. Nou ja, goed. Ik dan. Dat.
Maar je weet wat dan je belangrijkste meditatie moet zijn.
Ja. Maar dat zie ik wel steeds duidelijker. Ik heb er ook soms zo moe van dat je ziet van hoe ik dan overal ingedoken ben en weet ik wat van de maanden.
Wat geweest is, dat moet je laten. Ja. Gewoon in het hier en nu. Hoe zit het erbij? Hoe ziet dat eruit? Oh ja, ik weet het donders goed waar het naartoe moet.
Ja.
Ja, dat is je oriëntatie. Ik kan rustig zo blijven. En je ziet, dan is er gewoon één grote helderheid.
Nou, die verkramping dan na een trauma, is dat dan eigenlijk alleen maar de angst dat dat dan nog een keer kan gebeuren?
Ja.
Alleen maar dat?
Ja. Als er angst is, is er altijd, dus in actuele zin, dus altijd bang zijn voor jezelf. En dat heeft vaak inderdaad verworteld in vroegere ervaringen.
Voor je eigen afsluiting, dus voor de verkramping.
Ja, het gewoon dat het, wanneer het heel zwaar is, dan gaat het werkelijk om die angst. Dat is dan doodsangst. Maar wanneer je een klein beetje meer bewust wordt, in ruimere zin en ook voorafgaande aan die angst. Ja, dan zie je, het is iets aangeleerd. Door die ervaringen die er geweest zijn, is dat dus meegenomen. En dan blijft die angst altijd als basis zitten van je hele leven. Dat is natuurlijk ontzettend jammer.
Maar een klein kind weet natuurlijk niet, kan geen angst voor de dood hebben. Want van de eerste paar jaar leeft hij bijna niet.
Nee, maar dat is dan niet zozeer op persoonlijk vlak, omdat die persoon er nog niet is.
Nee.
Maar je weet ook dat er op dat voorpersoonlijke en eigenlijk meer biologische, dat er natuurlijk wel diezelfde mechanismen zijn, ook wat gevoelens betreft. Dus die gevoelens daar, van ik wil leven.
Ja, ik vraag me het af. Is dat bij de eerste twee jaar in het geval?
Nog, alleen al dat een kind gaat schreeuwen omdat hij honger heeft.
Ja, dat is gewoon biologisch.
Jawel, maar je kunt het niet zo scheiden van, oh, dit is meer psychologisch persoonlijk en dit is biologisch. Nee, je hebt er allerlei tussenfasen in zitten. En, nou ja, goed, net zo goed als
ja,
je dat...
Ja, dan ook die doodsangst. Ik kan me wel voorstellen bij een klein kind verlatingsangst. Dat de moeder kwijt is.
Nou, daar heb je dan.
Maar dan is het nog geen, niets met de dood te maken, maar meer met alleen zijn.
Nee, goed, het hangt er inderdaad vanaf op wat voor leeftijd het is. Maar wanneer je ietsje ouder bent, en een paar jaar al, nou, dan is er ook al duidelijk een besef van een ik, al is dat nog niet zo gestructureerd. Maar juist op dat punt van ik wil toch aan mijn trekken komen, nou, dat zit er al heel vroeg in, hoor. En dan zie je dus daar dat er wel, wanneer die ouders dan dat die neiging om te ontwikkelen, ik wil aan mijn trekken komen, totaal de kop indrukken. Op een of andere manier. dat inderdaad het zo'n trauma geeft. Maar ook verlatingsangst natuurlijk, dat is ook een bepaalde vorm.
Ja, maar die refereert weer op dood hoor. Ik zeg, die refereert weer aan de dood, er is geen ontkomen daaraan. Schreeuwt omdat hij niet wil alleen zijn, omdat hij weet in zijn eentje opgegeten worden of dood gaat gewoon door.
Ja, dus je moet het niet te sterk op het persoonlijke vlak zien. Want het is nog steeds voorpersoonlijk, maar daar spelen wel die dingen een rol, tuurlijk.
Ja, ja.
En gaan we eens even kijken bij dieren. Dan zeg je, nou nee, goed, dieren die hebben geen menselijk bewustzijn en zo. Maar ze hebben wel degelijk een bepaalde gevoelssfeer waarin dezelfde dingen een rol spelen. Dan zeg je, ja, het is biologisch. Ja, goed, maar het krijgt wel steeds meer een innerlijke belevingskant.
Dat er dan nog niet zo'n besef is van leven en dood, maar meer van emotionele gebeurtenissen.
Nee, oké, daar ben ik mee eens. Want inderdaad, het idee van doodgaan is er niet wanneer het idee hebt van ik ben dit lichaam en ik wil niet dood. Dus op dat vlak ligt het zeker niet. Nee.
Er zijn meer bijvoorbeeld belevenissen van een moeder die opgepikt worden door het kind in wording. Zeg.
Ja, het gaat inderdaad veel meer van op die gevoelsmatigheid.
Ja, gevoelsmatigheid.
Zeker. Maar je kunt dus bewust worden op het niveau dat er aan vooraf gaat. En dan verdwijnen die spanningen die in het leven ook in de vroege fase zijn opgebouwd.
Maar dan blijft toch dat er hele delen niet zijn ontwikkeld.
Dat kan natuurlijk gebeuren in de loop van de ontwikkeling van een persoon, tuurlijk. Maar wanneer je wel weer bewust wordt van jezelf in de oorsprong, nou, dan ligt alles open. En dan zie je het allemaal wel. Dan kan het best zijn dat inderdaad bepaalde onderontwikkelde dingen eerst heel sterk aan bod komen, dat kan best. Maar dat zie je dan wel. Nee hoor, iedereen die heeft in zichzelf een besef van oneindige vrijheid. En dat is niet niks. Iemand nog iets drinkt, dan zou ik daar maar op. Ik zei, heeft iemand nog iets drinkt, anders dan hou ik het daar maar op. Die vrijheid.